We zijn bij de tweede aflevering gekomen van onze onderwijsserie over wie is God? En God, die wil ook dat we hem leren kennen. We hebben dat aangegeven met aangenaam. Of als je je hand uitstrekt naar iemand zegt aangenaam, ik ben Jaap. Zo strekt God zijn hand uit en wil zich bekendmaken. Het onderwerp voor deze toespraak is de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, moeilijk hoor. Nou, moeilijk, het is gewoon onbegrijpelijk. En het is mooi. En ik hoop dat deze toespraak, deze toespraak, die zal dus ook wel niet makkelijk zijn. Dus hou je aandacht erbij. Ik hoop dat de toespraak niet onbegrijpelijk is. En dat die mooi is in de zin van dat je er ook echt iets uit meeneemt voor je hart. Dat je relatie met de drie ene God verdiept. We hebben vorige keer gezien hoe God zich bekendgemaakt heeft en verteld heeft aan Mozes. Dat vind je al zelfs in Exodus 6. Bij de eerste ontmoeting van God met Mozes, of Mozes met God bij de braamstruik, dat God zegt, ik heet Yahweh. Yahweh is mijn naam. Aangenaam Yahweh. Zoals ik Jaap heet. God vertelt hoe hij heet. Nou, mijn naam, die betekent ook wat. Alleen daar ben ik nog niet zo trots op, dus dat vertel ik niet. Maar Gods naam, Yahweh, die betekent wat. Die betekent ook, ik ben er. Ik ben er voor jou. En we hebben vorige keer gezien dat God dan later in de ontmoeting met Mozes ook vertelt wat die naam inhoudt, wie hij dus is. En ja, daar hebben we bij mogen stilstaan, aan mogen denken, tot ons door mogen laten dringen. En Bram, die heeft heeft hij ons meegenomen door deze tekst heen. Hij heeft alleen één woord eigenlijk niet uitgelicht. En dat is het woord dat Yahweh God is. En wat daar staat, is dat het eigenlijk Yahweh Elohim is. Daar waar wij in onze Bijbel heel vaak Heere God lezen, staat Yahweh Elohim. En dat woord Elohim is eigenlijk heel merkwaardig. Want dat woord is een meervoud. Je komt het in de Bijbel heel vaak tegen. Natuurlijk als Heere God. Maar je komt het ook tegen als de afgoden aangeduid worden. Dan wordt dat woord Elohim in het meervoud ook gebruikt. En voor mij is het iets van, dat is wonderlijk. En dat begint al in het begin van de Bijbel. Daar staat, Genesis 1, vers 1, in het begin schiep, enkelvoud, God, Elohim, eigenlijk een meervoud, de hemel en de aarde. En natuurlijk begrijpen we dat steeds als er zeg maar een enkelvoud bij staat, dat het over God, Yahweh, God gaat en dat we dan ook God zeggen. Maar het is opmerkelijk, ik wil jullie daarop wijzen, dat God zich eigenlijk vanaf het begin al als meervoudig voorstelt. En ook de bekende tekst, als er staat God, Elohim, zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, dan sommigen zeggen nog van dat is een soort, sorry voor de term, maar pluralis majestatis, een koninklijk meervoud. Hè? Maar ik denk dat het ook weer laat zien van, er is één God en toch, er is meer. En denk ook aan die merkwaardige figuur, daar ga ik niet verder op in, moet je thuis maar eens over nadenken. Die merkwaardige figuur van de engel van de Heer, die spreekt namens God en die spreekt als God. En lees dan eens Johannes 1 vers 1. En het woord, in het begin was het woord en het woord was God, bij God, sorry, en het woord was God. En combineer dat maar eens, denk daar maar eens over na. Maar God, meervoud. En eigenlijk, in het Oude Testament wordt dat niet verder geopenbaard. Maar in het Nieuwe Testament gaan we dat zien, waarom dat zo. Ja, God zich eigenlijk zo ook presenteert als Yahweh Elohim. En ik wil in deze toespraak inzoomen op God als Vader, Zoon en Geest. de belijdenis van de eeuwen door de eeuwen heen van de kerk. Ik wil het beeld, een ander beeld, gebruiken van een driehoek om daar ja, iets van te begrijpen. Ik wil u iets meegeven om op te bezinnen, om op te kouwen, zeg maar. En ik wil jullie natuurlijk wat meegeven om, ja, om dat in je hart te laten zinken, om daarvan te genieten, om daar blij mee te zijn. God, Vader, Zoon en Geest. Dat is niet iets wat, waar ik opeens over spreek. Het is de belijdenis van de kerk door de eeuwen heen. En de kerk die heeft erover nagedacht, ook van dat mysterie. Eigenlijk twee mysteries waar de kerk over nagedacht heeft. Het mysterie van wie is Jezus? En het mysterie van wie is God? En er zijn twee concilies geweest. Sommigen van jullie zullen dat weten. Eén in Nicea in 325. Een concilie, dat is een bijeenkomst van de toenmalige kerkleiders, van de toenmalige bekende wereld. En die hebben erover nagedacht, wie is Jezus? En hebben dat geformuleerd als, Jezus is werkelijk God, waarachtig God, en werkelijk waarachtig mens. En dat hebben ze gezegd ook tegen, want daarvoor werd er natuurlijk al lang over de Heer Jezus gepreekt in de kerken enzovoort. Maar dat er ook iemand was en die beweerde van ja, Jezus, dat was een heel bijzonder mens, een soort supermens. En God legde zijn geest op hem en daarom kun je hem zoon van God noemen. Maar de eeuwige God, het woord dat er altijd was, nee, dat niet. Een dwaalleer die dus in feite met deze geloofsbelijdenis van Nicea bestreden werd. Als je natuurlijk denkt over de Heer Jezus als God, God de Zoon, kom je natuurlijk ook op God de Vader. Daar werd al over gesproken, maar in het concilie van Constantinopel is daar verder over nagedacht. En in het bijzonder ook dan van, en hoe zit het dan met de geest? En daar is ook dus de belijdenis uit voortgekomen dat de drie enige God is God, Vader, Zoon en Geest. God de Vader, God de Zoon. God, de Heilige Geest. En vanuit die twee concilies is dan ook een formulering gekomen, dat heet het credo. Credo is Latijn voor ik geloof. En dat begint dus ook met ik geloof in. En dat credo, dat heb ik ook recent weer gelezen. Op zich zitten er wel een paar dingen in, kom ik denk ik even op terug, dat ik denk van nou, ik zou het niet helemaal zo zeggen. Maar de basis, de belijdenis van Nicea, God, de Heer Jezus, is werkelijk God, werkelijk mens. En God, Yahweh Elohim, zeg ik dan, is Vader, Zoon en Geest en toch één God. Wij belijden met het Joodse volk één God. Die twee belijdenissen, dat is eigenlijk centraal voor ja, zeg maar de kerk wereldwijd. En wat dat betreft zou ik zeggen, zouden we allemaal Niceaanse christenen kunnen zijn. Zouden we daar naar terug kunnen gaan? Het is goed om te beseffen dat die twee concilies, die hebben niet de drie eenheid uitgevonden. Laatst vroeg iemand mij daar iets over en ja, het klonk een beetje alsof die dacht van, die hebben dat daar bedacht. Nee, wat ze gedaan hebben is de Bijbel gelezen, de schrift, en schrift met schrift vergeleken. Al die teksten die gaan over Vader, Zoon en Geest, vergeleken en gelezen en gekeken van welk beeld komt daarin naar voren. En dat hebben ze op deze manier geformuleerd. Want ja, een leer van de drie eenheid, as such, die vind je niet in de Bijbel. Er staat niet ergens een leerstuk, dit is het leerstuk van de drie eenheid, punt, punt, punt. Nee, het is iets wat naar boven komt als je alles over God, Vader, Zoon en Geest leest. En dus schrift met schrift vergelijken. Dat betekent ook daardoor dat ik in deze toespraak veel teksten zal citeren. Soms staan ze op de sheet. Ik heb in mijn aantekeningen er nog veel meer bij. En die zal ik ook op de website zetten. Dan als je dat wilt, kun je die gedeelten dus gaan lezen, ook in hun verband. En gewoon tot je door laten dringen wat dat zegt. Want als het ook gaat om die persoon van de geest, vind je natuurlijk ook heel veel in bijvoorbeeld Johannes 13 tot en met 17. En er wordt niet uitgelegd wat de geest is, maar er vertelt de Heer Jezus wat de geest gaat doen. In de omstandigheden waar ze toen waren, waar Jezus afscheid ging nemen van zijn discipelen. En zij dachten, we blijven hier alleen als wezen achter. Nee, zegt de Heer Jezus. Oftewel, het is steeds in een bepaald verband dat je iets ziet van hoe dat zit met één God, Vader, Zoon en Geest. Als je tekst zoekt waar Vader, Zoon en Geest in één adem in voorkomen, dan is er eigenlijk maar één tekst. En dat is de tekst die nou, bijna ons allemaal zou willen, op ons allemaal, is toegepast bij de doop. Want toen de Heer Jezus de opdracht gaf om de volken het evangelie van het koninkrijk te prediken en hen discipelen van het koninkrijk te maken, toen zei hij ook, gaf hij de opdracht aan ons, aan de discipelen en over hen heen aan ons, om de mensen, de volken, alle mensen uit de volken, te dopen tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus als je gedoopt bent, dan ben je gedoopt tot die drie ene God, tot Yahweh Elohim, die Vader, Zoon en Geest is. Niet tot de namen van, of de naam van de Vader en de naam van de Zoon. Het is de naam van de Vader, Zoon en Geest. Bij hem mogen wij horen. Ik zei al een gedeelte wat heel veel vertelt over Vader, Zoon en Geest. En waar je ze dus wel heel vaak genoemd vindt. Ook in hun onderlinge, mag ik zeggen, in hun onderlinge rol. Dat is in Johannes 13 tot en met 17. Het gesprek rondom het avondmaal, in het paasfeest moet ik eigenlijk meer zeggen. Het paasga wat de Heer Jezus met zijn discipelen heeft en wat hij daar vertelt. Lees dat gewoon nog eens na deze toespraak. Je vindt wel wat vaker de uitdrukking die eigenlijk ook in het filmpje gebruikt werd, de benamingen tegelijk, God, Heer en Geest, waarbij de Heer dan uit het verband ook duidelijk slaat op de Heer Jezus Christus, God de Zoon die mens is geworden. Denk bijvoorbeeld aan 2 Korinthe 13 vers 13, wat hier ook wel eens gebruikt wordt als een groet, een zegenwens bij het afscheid. Een zegenwens die ons meegenomen, gegeven wordt, dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons mag zijn. En zo leest die andere gedeelten ook maar nog eens na hoe de Vader, Zoon en Geest, God, Heer en Geest ook samenwerken in onze bediening in het lichaam van Christus. Of Efeze 4, waar het gaat over de eenheid, waar we eenheid in vinden, waar ook God, de Vader, de Heer en de Geest genoemd worden. God, Yahweh Elohim, God heeft een naam, Yahweh, hij is Vader, Zoon en Geest. En het tweede is dan dat ik dat met een beeld wil duidelijk maken. Het beeld van een driehoek. En je begrijpt, ik wil iets uitleggen, maar ik doe dit met eerbied. Het beeld van een driehoek kan helpen. Het is niet een beeld wat ik zelf bedacht heb trouwens. De broeder die ons recent verlaten heeft, Philip Nunn, die heeft dit beeld, althans ik heb het van hem voor het eerst gezien. En ik heb het overgenomen, want je kunt in ieder geval begrijpen, ik kan begrijpen dat een driehoek, die bestaat bij de gratie van de drie hoeken. Als je één van een driehoek één hoek weghaalt, heb je geen driehoek meer. En het andere is, je hebt die drie hoeken nodig en het is toch één driehoek. En misschien is dat een beeld wat helpt. Als je denkt aan Vader, Zoon en Geest, één God. En de Vader is dus niet de Zoon en de Zoon is niet de Heilige Geest. Het is niet zo dat, zoals ook wel eens geleerd is, dat als het ware het soort drie gezichten zijn, zoals nu speel ik de rol van Vader, nu de rol van Zoon, nu de rol van de Heilige Geest. Alsof het één persoon is, of één wezen met maskers voor. Een beetje oneerbiedig gezegd, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dat God zich voordoet als Vader of Zoon of Geest. Dan zou het gewoon één persoon zijn. Nee, het zijn echt drie onderscheiden personen en toch één God. Zo openbaart God zichzelf aan ons. Dus drie personen samen één God. Het is ook Er is ook maar, ja, je zou kunnen zeggen, één wil in God. Vader, Zoon en Geest, die zijn eenswillend. Die willen samen hetzelfde. Samen, één in harmonie. En dat betekent ook dat als je nadenkt over dingen die God doet, dat je er eens over na kunt denken van, hé, en hoe zie ik daar dan Vader, Zoon en Geest in? Bijvoorbeeld in de schepping. De geloofsbelijdenis, het credo waar ik naar verwees, die zegt, ik geloof in één God, de Vader die geschapen heeft, de Zoon die mens werd en ons redde, en de Heilige Geest die ons leidt. Maar als je nadenkt over de schepping, het is God, de drie enige God die schiep. Ik heb die tekst al aangehaald, Elohim, Bra staat daar is een, op het Hebreeuws, enkelvoud, God schiep. Maar als je dan nadenkt, hoe is de Vader daarbij betrokken? Dan schrijft Paulus in 1 Korinthe 8 dat het de Vader is uit wie alle dingen zijn. En ik vertaal dat voor mezelf als de Vader is de bedenker, de architect die het, om zo te zeggen, getekend heeft. We zien in Genesis 1 meteen al dat ook de Geest erbij betrokken is, want de Geest die broedde op de wateren. En het derde is dat, ook in Genesis 1 al, dat God sprak. En natuurlijk moet je het Nieuwe Testament daarvoor kennen, om dan ook te lezen van, hé, maar God sprak, dat is het woord. Het woord dat vlees geworden is, het woord dat bij God was en God was, en het woord door wie alle dingen geworden zijn. Dus de Heer Jezus, de Zoon, is ook het woord die sprak en het was er. Dus de Vader, je zou kunnen zeggen de bedenker, de Zoon, de uitvoerder in de kracht van de Heilige Geest bij de schepping. En ook bij onze redding. Het is de Vader die zijn Zoon zond, de Vader God die zijn Zoon gaf. Het is ook de Heer Jezus, de Zoon, die zichzelf gaf. Ik vind het altijd een hele mooie tekst. Als Paulus schrijft in zijn hele bediening en het leven wat hij nu leeft, nadat hij eerst de kerk vervolgd heeft, dat hij leeft door het geloof in de Zoon van God die hem, de Zoon van God die jou, die mij, heeft liefgehad. En als dan de Zoon, de Heer Jezus, een offer brengt aan het kruis, dan staat er ook in Hebreeën, dat hij dat offer bracht door de kracht van de eeuwige geest. Dus in dat offer, wat de Heer Jezus bracht, waar we over na mogen denken bij het avondmaal, waar we hem bedanken die gevraagd heeft, denk aan mij, is ook de Vader betrokken die zijn Zoon gaf. En is ook de geest betrokken die, ja, de Heer Jezus als mens ook de kracht gaf om dat perfecte offer te brengen. Samen, eenswillend. Toch, ik heb die driehoek op een bepaalde manier getekend. Nou ja, als je hem tekent, dan teken je hem altijd, zeg maar, plat. Je zou kunnen zeggen, nou ja, ja, maar had dan even een driehoek gemaakt en dan leg je die zo op je hand. Dan zou ik hem nog zo aan jullie voorhouden. Ik heb hem bewust zo getekend. Die driehoeken, die staan niet allemaal op één lijn. Ja, had je natuurlijk ook geen driehoek meer, dat weet ik. Maar heel bewust heb ik het zo neergezet. En ja, als je dat dan ziet, ik heb gezocht en zoek eigenlijk nog naar het woord wat je daarmee, waar je het daarmee kunt aangeven. Heel gauw als je zoiets zegt, ziet, dan zeg je, ja, er is dus hiërarchie. Nou, ik denk dat dat een verkeerd woord is, want dat betekent ook iets van de baas zijn over. En ik denk, zo kun je niet spreken over Vader, Zoon en Geest. Maar, nou, ik gebruik maar twee woorden, je mag kiezen. Het woord dat er wel op de een of andere manier een soort dienstbaarheid is, die er onderling is. En die niet gelijkelijk is, zoals twee vrienden gelijkelijk dienstbaar kunnen zijn. Een soort zich ondergeschikt maken. En ja, eigenlijk, als je denkt over de benaming, dat een van de personen van God, als ik het zo mag zeggen, vader is, en er is een zoon, en die presenteren zich zo, ja, dan doet God dat natuurlijk, omdat hij weet hoe wij, vader en zonen, ouders en kinderen kunnen zijn. En daar zit een relatie in die niet symmetrisch is. Kinderen, een zoon kijkt anders naar zijn vader dan een vader naar zijn zoon. Een zoon is in het aardse ook gewoon voortgekomen uit de vader. Een zoon luistert ook in die zin naar de vader en niet andersom. En ik heb dat niet zomaar gedaan, zo van, ja, ik denk dat het zo is. Ook daar heb ik weer geprobeerd schrift met schrift te vergelijken. En ik geef jullie twee dingen mee die dat ook aangeven. Als het gaat om de zending van de Heer Jezus, of nee, algemeen zending, dan is het de Vader die de Zoon zendt. En de Zoon die zich dus laat zenden. En die zich ondergeschikt maakt aan de Vader en zegt, Vader, ik ga. Andere woorden, ik kom om uw wil te doen. En het is de Zoon, en ook wel de Vader, maar zeker de Zoon die de Geest zendt, niet andersom. Dus blijkbaar is er toch iets van een dienstbaarheid naar elkaar die niet symmetrisch is. En ook in de verheerlijking. De Zoon, Jezus, de Zoon kwam op aarde, werd de mens Jezus. En de Zoon verheerlijkt de Vader. Het is niet dat de Vader is gekomen om de Zoon te verheerlijken, maar de Zoon is gekomen om de Vader te verheerlijken. En ja, omdat de Zoon dat gedaan heeft, zal de Vader ook de Zoon verheerlijken. Maar het begint bij de Zoon die de Vader verheerlijkt. En de Geest, zegt de Heer Jezus, die is ook gekomen om de Zoon te verheerlijken. Als je hier meer over wil lezen, lees dan dus die hoofdstukken Johannes 13 tot en met 17. Lees die gewoon eens aandachtig door wat de Heer Jezus, de Zoon, zoals hij zich daar noemt, en soms ook gewoon over ik als de Zoon heeft, wat hij daar vertelt over onze over zijn en onze relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als we daar zo over nadenken, en ja, niet als een plaatje, maar ook als eerbied, maar ook als besef van ja, God die stelt zich zo voor. Dus het is ook de moeite waard om erover na te denken hoe God zich voorstelt. En zeg ik dan ook om daar aandacht voor te hebben en te beseffen hoe stelt God zich voor en wanneer zien we dan ook de Vader, wanneer zien we de Zoon, wanneer zien we de Heilige Geest. Dat daar voor mij ook iets van eerbied naar God in zit. En daarom ook een derde kopje om op te bezinnen. En dat heeft dan te maken met als we zo daarover nadenken en als we een relatie met God mogen hebben, en die mogen we hebben, als we in de Heer Jezus geloven, mogen we kinderen van God zijn. Wat voor effect, invloed heeft dit nou op ons gebed als we dit beseffen van de drie ene God? En ik herhaal iets wat ook de al eerder genoemde Philip Nunn ooit eens gezegd heeft van, die zei toen als voorbeeld van als je met Anneke, zijn vrouw, als je die iets wil vragen, want die is bezig met iets, maar je zou het mij, Philip, vragen, dan geef ik het wel door aan Anneke, dan komt het wel op het goede adres aan. En andersom ook. Maar als ik het dan even ook toepas op Linda en mij, wij zullen dat dan ook doen. Maar ja, als je dan een vraag hebt over het gastvrouwschap en je komt steeds bij mij, dan zeg ik op een gegeven moment van nou, Linda die behartigt dat, dan kun je beter naar Linda gaan. En andersom zijn er dingen waar Linda dan zal zeggen, daar kun je beter bij Jaap zijn. En ik denk dat dat, nou ook in eerbied, we daar ook over na mogen denken en ik daarom deze dingen noem. Dus Vader, Zoon, Geest, God. Dus wij komen bij God uit, dat komt wel goed. Maar toch, we zien ook in de Bijbel best wel verschillende gebeden. Bijvoorbeeld, een voorbeeld in Efeze 1, als Paulus nagedacht heeft en doorgegeven heeft, geweldige zegeningen die God de Vader ons gegeven heeft, dan eindigt hij dat stukje met een eerste gebed, met een gebed tot de drie-ene God, tot de God van onze Heer Jezus Christus. En als hij dan later nog meer dingen uitwerkt, dan spreekt hij specifiek een gebed uit tot de Vader. En dat we tot de Vader mogen spreken, en dat zien we ook natuurlijk in die hoofdstukken van Johannes die ik al eerder aangehaald heb. En dat hoorden we ook terug in het gebed voor het brood, dat de Heer Jezus ook zegt, jullie mogen zelf naar de Vader gaan. We mogen naar de Vader toe gaan om te vragen. Natuurlijk ook spreken we met de Heer Jezus, met de Heer, met de Heer Jezus, Jezus die verhoogd is, die Heer is, die ook onze Heer is in onze dienst. En een voorbeeld is het gebed van Paulus in 2 Korinthe 12, waar hij aan de Heer vraagt, in verband met een doorn in het vlees, dus iets wat hem heel erg hinderde in zijn dienst voor God, voor de Heer, dat hij dan ook de Heer van de dienst vroeg van, ja, neem u dat van mij weg. En de Heer die zegt, nadat hij dat 3 maal gevraagd heeft, geeft de Heer een antwoord, een duidelijk antwoord, maar dat is wel anders. Die zegt, mijn genade is jou genoeg. En dan roemt Paulus ook in zijn eigen zwakheid, zodat Gods, de kracht van de Heer in hem zal werken. Maar daar zie je dus in verband met de dienst een gebed van Paulus tot zijn Heer, tot onze Heer. In gesprek met, en eentje om ja, toch op te kouwen, ik noem hem toch. Ik heb geprobeerd te vinden een gebed tot de Heilige Geest. Dat vind je in de Bijbel niet. Je vindt hooguit, eigenlijk ergens waar de Geest, ja, mag ik het zeggen, gecommandeerd wordt. Dat is dan in het bekende Ezechiël 37, waar Ezechiël zelfs de opdracht krijgt van God, profeteer en zeg tegen de Geest, eigenlijk dus een bevel geven aan de Geest, van Geest, kom neer en doe. En voor mijzelf denk ik van, hey, als je de Bijbel leest over al ons bidden en ons gaan tot God, eigenlijk is dat steeds ook door de kracht van de Heilige Geest. En wat je daar dus in ziet, is dat eigenlijk steeds de Geest niet de aandacht op zichzelf vestigt, maar de Geest vestigt de aandacht op de Vader en de Zoon. Zoals de Heer Jezus ook gezegd heeft, de Geest die zal komen en die zal mij verheerlijken. Is dat dan een soort, wat ik nou uitspreek, want dat is best wel zo gebeurd, dus mag je niet tot de Geest spreken. De Geest, Vader, Zoon en Geest zijn 3 personen. Dus als je spreekt tot de Geest, dan spreek je ook tot God. Hè? En ik doe dat zelf ook wel eens, dus even voor de duidelijkheid. Maar ik wilde dit toch noemen van het besef van, hé, het is de Vader die de Zoon zendt, de Zoon die de Geest zendt, en de Geest ook geeft, en de Geest uitstort. En dat we dus ook, als het gaat om vervulling met de Geest, ook bidden tot de Heer Jezus, van Heer Jezus, vul mij met uw Geest. Maar ieder, zij daar ook in zijn eigen gemoed en volle verzekerd, denk daar eens over na. En met name zou ik ook willen zeggen, ook uit eerbied, wees zorgvuldig in je gebeden. Er wordt wel eens gedankt, en komt natuurlijk best boven goed aan, maar toch, krijg ik dan altijd, heel eerlijk, als iemand de Vader dankt dat hij voor hem aan het kruis, of haar aan het kruis gestorven is. Want het is niet de Vader, het is heel duidelijk, het is de Vader die zijn Zoon gaf daarvoor, maar het is de Zoon die zelfs mens moet worden, want God de Zoon kon ook niet sterven. Het is de mens, Jezus, die stierf aan het kruis. Dus we mogen de Zoon die mens werd, danken dat hij aan het kruis stierf. En we mogen de Vader danken dat hij zijn Zoon gaf. En we mogen de Geest prijzen die daar de kracht voor gaf om dat werk te doen. En ook, nou, zou ik willen oproepen, besef wie je aanspreekt. Soms dan is het ook dat ik in een gebed in één zin hoor, ja, want Vader Jezus, Heer. En dan denk ik van, oké, wie wil je nou aanspreken? De Vader? Of Jezus? De Heer? Of de Geest eventueel? Denk daarover na. En niet uit een, in vakjes delen, maar ik denk gewoon ook uit een stukje eerbied van hoe God zich voorstelt. Denk erover na. Lees gewoon ook in de Bijbel eens allerlei gebeden. En hoe daar tot God, Vader of Zoon gebeden wordt. Dus eerbied, nauwkeurigheid. En als je mij vraagt, van hoe doe je dat dan? Nou, de Vader is ook degene die voor mij zorgt. Dus als het gaat om de zorgen van het leven, om mijn verlangens, om de dingen waar ik mee zit, dan spreek ik heel vaak de Vader aan. Of misschien ook de drie-ene God, dat ik gewoon Vader God of God zeg. En als het gaat om de dienst die ik mag doen voor de Heer Jezus in zijn koninkrijk, voor God in zijn koninkrijk, dan zal ik vaak de Heer Jezus aanspreken. En als ik ook, zoals voor zo'n dienst, geleid wil worden door de geest en ook thuis, dan vraag ik ook of de geest mij echt wil leiden, ook in de voorbereiding. En dan is het ook mooi. Dan krijgt het ook inhoud dat God werkelijk Vader, Zoon en Geest is. En als vierde, tenslotte, om mee te nemen. God openbaart zichzelf. God vertelt hoe hij is. Dat hebben we de vorige keer ook mogen zien. Hoe God is. Genadig, liefdevol, barmhartig, trouw. Die woorden, dat zijn allemaal, sorry voor het Nederlands, maar bijvoeglijke naamwoorden. Er zijn twee zelfstandige naamwoorden waar God, wat over God gezegd wordt. God is. Weten jullie het misschien? Iemand die het roept? Vrij, maar vrij is ook een bijvoeglijk naamwoord. Vrijheid is het zelfstandig naamwoord. Ja, ik hoor hem al. God is liefde en het allitereert. God is liefde en God is licht, hoor ik volgens mij. Ja, volgens mij zijn dat de enige twee woorden die, waarvan in de Bijbel gezegd wordt, de schrift gezegd wordt, God is liefde en God is licht. En waarom noem ik dit? Nou, juist in het kader van het feit dat God, de ene God, Vader, Zoon en Geest is. En je denkt na over liefde, dan is het dus niet zo dat God pas iets van liefde begon te ervaren toen hij mensen maakte die hij lief kon hebben. Nee, als God Vader, Zoon en Geest is, dan is er dus ook een eeuwige liefde tussen Vader, Zoon en Geest geweest. En dan is dus die kreet God is liefde niet iets van God begon lief te krijgen toen. God is van eeuwigheid, hij is liefde. En in die liefde zijn wij opgenomen. En God is licht. En ik ben opgevoed in een traditie waar toch wel vrij gauw dan gezegd werd van ja, God is liefde, maar God is ook licht. En dat zit er ergens nog wel een beetje bij mij in. Misschien mag ik zeggen zat. Juist omdat toen ik deze toespraak voorbereidde en ik heel eerlijk eerst had staan, God is, en dan tussen haakjes, liefde en, sorry, licht en dan liefde. Dat ik dacht van, ja, maar hoe kan dat nou? God is, en dan dat licht sla ik over. Hoe komt dat? Wat zou dat kunnen betekenen? En toen dacht ik, ja, maar als licht ook staat voor doorzichtigheid, voor transparantie. In God is geen duisternis, zijn geen verborgen dingen. Dan denk je van, oké. Dus als God ook van eeuwigheid licht is, betekent dat ook dat er in de relatie tussen Vader, Zoon en Geest totale transparantie is. Een transparantie, een openheid die tussen mensen, hoe goed ze elkaar ook kennen, zelfs als man en vrouw, ken je elkaar 100%? God is licht. Er is totale transparantie in hem. En dan wordt het ook niet iets bedreigend, ja, tenzij je zelf in het duister weg wil kruipen. Maar dan wordt het ook iets moois, dat we in dat licht zijn opgenomen. En dat we voor God ook transparant mogen zijn, hij doorgrondt ons natuurlijk, maar dat we daar dus ook niet meer bang voor hoeven te zijn, maar dat licht en liefde samengaan. Eigenlijk, als je er zo over nadenkt, kan liefde niet zonder dat licht, zonder die transparantie. Want als die er niet zou zijn, als er dingen zijn die verborgen blijven, dan gaat dat ook tussen mensen de liefde aantasten. Dus ik vind het een geweldig besef eigenlijk dat tot mij doordrong van God is liefde, God is licht en dat hoort bij elkaar, dat kan eigenlijk niet zonder. En zoals ik al zei, in die liefde zijn wij opgenomen. En ik wil dat toch dat stukje ook gewoon lezen, uit Johannes 17. Gewoon lezen hoe de Heer Jezus daarover schrijft, hoe we opgenomen zijn in die eenheid met Vader, Zoon en Geest. In Johannes 17, vers 20, waar de Heer Jezus aangeeft dat hij niet alleen voor de discipelen die dan bij hem zijn, Maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, daar vraag ik voor, zegt de Heer Jezus, vers 21. Opdat zij allen één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ze ook in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat ze volmaakt zijn, één zijn. Volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. En hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij lief gehad hebt, in hen is. En ik in hen. Een stukje wat nog intenser kan beschrijven. Hoe we opgenomen zijn in de eenheid met Vader, Zoon en Geest, in die drie eenheid, en daar dus ook van mogen genieten, een intenser stukje ken ik eigenlijk niet. Vader, Zoon en Geest, en wij in die liefde opgenomen. En de Heer Jezus die zegt ook, ik heb ze de Vadernaam bekendgemaakt. En dan moet ik ook denken aan het feit dat Mozes hebben we gezien, die heeft Gods naam, Yahweh, bekendgemaakt, maar de Heer Jezus, die heeft ons de Vadernaam bekendgemaakt. En die heeft, want God als Vader, ik heb het er met iemand over gehad, voor het volk wordt God ook Vader genoemd, de oorsprong. Maar zoals we hem nu als Vader mogen kennen door de Heer Jezus, dat was onbekend. Zo heeft God ons de Vader bekendgemaakt. En als we dat beseffen, dan mogen we ook genieten van, tot ons door laten dringen, wat Paulus schrijft, dat wij nu, iedereen die in de Heer Jezus gelooft, die hem aangenomen heeft, die daardoor mag zeggen, het recht heeft te zeggen, ik ben een kind van God, die mag ook beseffen wat hier staat, want door hem, de Heer Jezus Christus, hebben wij beiden, Jood en niet-Jood, die gelooft, hebben wij in één geest de toegang tot de Vader. Door de Heer Jezus, het is op basis van hem. En je zou ook kunnen zeggen, als je naar God toe gaat, is het de Heer Jezus die de deur openhoudt. En het is de geest die ons stimuleert, die door ons heen spreekt, die ons het duwtje geeft, zeg maar, of voorduwt naar de Vader. Je hoeft niet bang te zijn. We hebben de toegang tot de Vader. En daarom, dat Paulus ook ergens anders schrijft, dat het de geest is die met onze geest zegt, Abba, Vader. Is dat niet geweldig? Laten we daar de Vader voor danken. Ja, Vader God, ja, drie-ene God, Yahweh Elohim. Het is eigenlijk ontzagwekkend wie u bent. Het is ondoorgrondelijk wie u bent. Onbegrijpelijk. En toch zo bijzonder dat we mogen weten dat u daardoor, dat u de eeuwige God, dat u liefde en licht bent. En dat wij in die liefde en in dat licht zijn opgenomen. En dat we daar niet bang voor hoeven te zijn, maar dat we daarvan kunnen genieten. En ook uw liefde weer mogen uitstralen. Dank u wel dat we het mogen zeggen. Abba, Vader. Lieve Vader. En dank u wel dat we dit op ons door mogen laten dringen. Hoe groot u bent, hoe geweldig u bent. En dat het ook iets mag betekenen voor onze relatie met u. Dat het onze relatie met u ook mag verdiepen. Met Vader, Zoon en Geest. Met de drie-ene God die we mogen eren, groot maken, aanbidden en dienen. Amen.